Goedemorgen allemaal. Ja, kijk, dat gaat bij mij een stuk beter. Goed om hier weer te zijn. Het is voor mij ook nieuw om dat eens twee keer achter elkaar te doen. Dus ik heb eigenlijk ook geen idee wat er straks helemaal gaat gebeuren. Jullie kunnen niet vergelijken, dus de ramp valt mee. Maar het is goed om hier weer te staan. En ik had net tussen de twee diensten bij de koffie wat gesprekken. Met hoe werkt dat dan als je dubbele diensten hebt? En wat voor ellende is dat als je een heel erg gehoorig pand hebt en boze buren? En hoe krijg je dat allemaal geregeld? En ik zit hier en ik denk, wat een ontzettend luxe probleem hebben jullie. Er hebben hier vandaag al meer mensen op het podium gestaan dan bij ons überhaupt aan gemeenteleden aanwezig is. Kinderen, een boel energie, mooie muziek en een hele rake boodschap. Dus in alle praktische uitdagingen die erbij komen kijken, zou ik zeggen van, wat is het toch gaaf dat in wie er zoveel mensen te vinden zijn die een gemeenschap willen vormen en tot eer van God dat willen doen. Dus geniet er vooral ook van. Mijn naam is Bertil Moraal. Ik kom uit Duiven gereden. Maar ik ben een geboren tukker, dus ik mocht er een keer de goede kant op rijden. Dat was ook wel lekker. En in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij hulporganisatie ZOA. Een christelijke hulporganisatie. En we houden ons bezig met het thema vluchtelingen en ontheemden. Ontheemden zijn mensen die ook gevlucht zijn van huis en haard, maar binnen de landsgrenzen blijven en dan heet je ontheemd. Het probleem is min of meer hetzelfde. En we leven in een wereld met 65 miljoen vluchtelingen. Het is nog nooit zoveel geweest. En je hoeft niet moeite te doen in het nieuws te zoeken of zo om erachter te komen dat het een groot probleem van deze tijd is. En ZOA wil daar actief in zijn door enerzijds soms noodhulp te verlenen. Dat doen we nu bijvoorbeeld in Lombok en Sulawesi. Waar we ook lokale organisaties en kerken willen helpen om hulp op gang te krijgen, de eerste hulp. En vervolgens willen we daar ook wat langer blijven in heel veel landen. We zitten in 15 landen in moeilijke gebieden. Jemen, in en rond Syrië, Irak, maar ook in Midden-Afrika, Congo, Zuid-Soedan. Het zijn nooit leuke vakantielanden waar we zitten. Maar het zijn juist wel die plekken waar de nood het allerhoogst is. En dat is de reden dat we daar heel graag willen zijn en vinden dat we daar moeten zijn. Ondanks de context waar we in zitten. En dat willen we dus ook doen aan wederopbouw. Dus echt zorgen dat mensen weer op eigen benen staan en weer in hun eigen bestaan kunnen voorzien. En dan op een gegeven moment gaan we dat weer overdragen aan lokale partijen. En dat is wat ZOA is. En ik ben vandaag geboekt vanuit ZOA als medewerker op de Migrazondag. En dat is één keer in het jaar een zondag waarbij wereldwijd, maar ook in Nederland, extra wordt stilgestaan bij het thema gerechtigheid. En dat is een groot thema, een moeilijk thema, een actueel thema. En dan hebben we de uitdaging om zo'n groot mondiaal thema in max 30, nog maar 25 minuten op de kaart te zetten. Dat is al een wereld op zich. Maar dat gaan we wel doen. En het thema dat Migra Nederland eraan heeft meegegeven is arm raakt rijk en rijk raakt arm. En dat is meteen al een stevige uitdaging. Dat woord geraakt. Kijk, dat kan. Eigenlijk heeft het twee problemen in zich. Hè? Enerzijds kan het gaan over letterlijk aanraken. Dat je dichtbij bent. En dat tekent meteen al een probleem wat ik heb, ondanks dat ik bij zo'n hulporganisatie werk. Want ik ben heel vaak niet geraakt. Ik doe het nieuws aan, of ik kijk op nu.nl of wat dan ook. En elke dag staat er ellende in. En elke dag staat er nood in. En elke dag staat daar onrecht in. Maar het is zo moeilijk om daardoor echt geraakt te raken of te blijven. En het gaat om zoveel mensen. En die mensen zijn zoveel weg. En toen ik klein was, was er honger in Somalië. En als ik nu het nieuws aanzet, dan is er of nog steeds of alweer nood in Somalië. Maar het houdt ook nooit op voor je gevoel. En dan is het moeilijk om echt geraakt te worden en te blijven. En een tweede element van geraakt zijn, ja, dat zit wat meer in jezelf. Dat is dat emotionele. Van de week reed ik terug van kantoor. We hebben ons kantoor in Apeldoorn. En ik wilde de snelweg oprijden en er klappen twee auto's flink op elkaar. Echt met 80 in het uur goed op elkaar. Het was echt een rotklap. En een van die auto's, die bestuurder, die stapte ook niet meteen uit. Dus dat, ja, dan is toch even afwachten van hoe gaat het met hem? En dat dacht ik in een flits. Maar wat er al heel snel bij mij gebeurde, en daar ben ik niet trots op, is dat ik dacht, ja, nou kom ik te laat. Nou sta ik in de file en ik kan geen kant op. Lekker is dat. Nogmaals, daar ben ik niet trots op, maar ik merk dat dat in mij gebeurt. Dat leed, ja, dat is er en dat is overal en dat is groot en dat is klein. Maar ik ben zo heel snel met mezelf bezig. En in dat licht willen we ook nu dus niet meteen gaan praten van oké, ik sta hier namens SOA, dan kom je natuurlijk fondsen werven of dan kom je bijdragers vragen en dan gaan jullie weer aan het werk en dan is ons gemoed weer schoongekocht. Zoals je de bardienst bij de tennis afkoopt. Maar we willen echt bij Gods boodschap stil gaan staan. Bij een boodschap over ja, Gods visie op gerechtigheid. En dat gaan we lezen in Deuteronomium 15. Ik had eerder ook al mot hiermee. Doen we het nog een keer? Ja. Deuteronomium 15. En er staat in vers 1 tot en met 11. Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. En dat houdt het volgende in. Elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de Heer. Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te goed hebt, moet u kwijtschelden. Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de Heer u zegenen in het land dat hij u in bezit zal geven, tenminste als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft. Dan zal de Heer uw God u zeker zegenen zoals hij u beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u. Zou er in een van de steden in het land dat de Heer uw God u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zoveel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken, het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding komt eraan, waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de Heer zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. Armen zullen er altijd bij u zijn. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Even een beetje context. We lezen nu Deuteronomium. Dat is aan het begin van de Bijbel. En het volk staat voor de tweede keer voor de grens van een heel mooi land. En dat land is hun beloofd. En daar hebben ze 40 jaar eerder ook al gestaan. Toen zagen ze een beetje op tegen het innemen. Dat vonden ze een beetje spannend. Ze keken toch een beetje naar de mensen die daar zaten. Maar 40 jaar later zijn ze er weer. En dan gaat Mozes namens God vertellen, als jullie nou straks in dat land zijn, hoe gaat dat eruit zien? Hoe moet dat gaan werken? Hoe worden jullie een samenleving die een theocratie is, hè, onder leiding van God? En hoe gaan jullie als samenleving naar God laten zien in die wereld? En hoe ga je andere volken tot zegen zijn? En dan volgt er een heel uitgebreid verhaal. En in het Bijbelboek Leviticus heeft dat ook al uitgeschreven gestaan. Waarin Mozes gewoon de spelregels van de samenleving neerzet. We hebben het over recht en gerechtigheid. En vaak denken we dan aan een rechter die een oordeel velt. Maar recht en gerechtigheid, je zou kunnen zeggen, dat is Gods rechtsorde. Gods afspraken set, de spelregels voor een gezonde, bloeiende samenleving. En dat is wat God in Deuteronomium neerzet. En er staan hele boeiende dingen. Allereerst wordt er teruggegrepen op wat in Leviticus ook al gezegd werd over tiende geven. En ik zei in de eerste dienst ook al, tiende geven in een kerk, dat is altijd een beetje een spannend onderwerp. Want dan moet je wat. Maar hoe tiende geven ontstond, is dat er een volk is vol met veeteelt en landbouw en bedrijvigheid. Eigenlijk allemaal kleine ondernemers. En God zegt, geef dan van wat het land jou geeft of wat het vee jou geeft, van die bruto opbrengst geven ze 10% terug aan mij. En daarmee kunnen wij een samenleving creëren waar balans is, waar floreren is. Die 10 worden ook gebruikt om een feest voor God te geven in eerste instantie. Om de levieten de mogelijkheid te geven om hun religieuze werk te doen. En vooral ook om te zien naar armen en naar vreemdelingen en naar weduwen en wezen. Die 4 die worden continu genoemd, ook in het Oude Testament, maar ook later in het Nieuwe Testament. Als mensen in jouw samenleving die jouw aandacht extra nodig hebben. Aren lezen is ook zo'n mooi voorbeeld. Ken je waarschijnlijk uit het verhaal van Rut. Rut die naar het land van Boas gaat en daar, nou, de randen van wat er gemaaid wordt voor zichzelf mag nemen of wat er van de wagen valt. En het is een prachtig voorbeeld wat God in zijn samenleving legt van hoe een gezonde samenleving eruit kan zien. Kijk, wij doen vaak aan liefdadigheid en dat klinkt fantastisch, maar liefdadigheid betekent ik haal naar binnen wat ik kan vinden of waar ik recht op heb, want zo gaan we dan praten. Mijn inkomen heb ik recht op, mijn spullen heb ik recht op, ondernemers. En als we dan wat over hebben, dan kunnen we eventueel nog wel wat uitdelen. Maar wat er gebeurt is dat de scheve verhoudingen in stand blijven. En God zegt, nee, in mijn samenleving werkt het niet zo. Het hele land is van mij. Ik geef het aan jullie als rentmeesters. Maar ga je niet druk maken om winstmaximalisatie of tot de randjes maaien. Laat over zodat anderen in jouw samenleving in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. En daardoor dus ook menselijke waardigheid mogen houden. Ze hoeven hun handje niet op te houden naar jou, maar ze mogen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dat is weer zo'n fantastisch voorbeeld wat God in zijn samenleving legt. En het Sabbatsjaar of het jaar van de kwijtschelding, zoals we dat net lazen, is ook zo'n voorbeeld. Dat kennen wij in onze maatschappij helemaal niet meer. Maar het Sabbatsjaar is dus, zoals we net lazen, het moment dat je zegt, we gaan ondernemen. God houdt van ondernemers, God houdt van bezig zijn, God houdt van creëren. Hij zegt niet als in een soort van communistisch systeem allemaal exact hetzelfde. Nee, je mag bezig zijn, je mag ontwikkelen. En de ene zal het voor de wind gaan en de ander zal een keer pech hebben. Maar wat ik niet wil, is daardoor ongelijkheid ontstaat en vooral blijft ontstaan. Die alleen maar groter wordt. Dat je schulden moet aangaan en op een gegeven moment worden die schulden alleen maar groter. En een ander heeft bezit en dat bezit wordt alleen maar meer. En we zien het in onze eigen maatschappij, denk ik, aan alle kanten. En God zegt, nee, zo wil ik niet dat mijn samenleving eruit ziet. Elke 7 jaar zet ik er even een knip in. En dan gaan we elkaar de schulden kwijtschelden. En dan gaan we gewoon opnieuw beginnen. En als jij pech had en je kon niet meer zo goed voor je gezin zorgen qua inkomen. En je werd schuldslaaf, wat iets anders is dan slaaf in Egypte zijn. Dan was je weer vrij na 7 jaar. Dan mag je weer opnieuw beginnen. En je kreeg spullen mee. En daardoor ontstond er nooit blijvende scheefheid in de samenleving die God voor zijn volk voor ogen had. En waarmee zijn volk ook anderen tot zegen kon zijn. En het wordt nog veel groter in het jubeljaar. Het jubeljaar is elk 7e Sabbatsjaar, dus elke 49, 50 jaar. Dat God zei, je gaat met je familie allemaal weer even terug naar waar je vandaan komt. En het land, hoe dat origineel verdeeld werd, zo wordt het weer verdeeld. En dat is nog een sterker voorbeeld van dat God zegt, ik wil geen machtsverhoudingen in mijn volk hebben. Ik wil geen schuldposities, ik wil geen boven- en onderposities. Want dan gaat het mis in de samenleving. Het is een prachtig voorbeeld van hoe God zijn samenleving zegent. En dat betekent dus ook eigenlijk voor iedereen, dat wat je ook gebeurt in je leven, in je werkzame leven, kun je altijd een keer helemaal opnieuw beginnen. Het is nooit definitief als je in de schulden zit of als het je tegen zat. En het is ook uber relaxed ondernemen trouwens. Hè? Als je weet dat er een vangnet is, dat je gewoon lekker aan de slag kunt gaan. Maar een faillissement is niet meteen een persoonlijk en een gezinsdrama, omdat je als samenleving voor elkaar zorgt. Dat is wat God tekende voor zijn volk. En vanuit daar mogen we gaan kijken naar dit thema gerechtigheid. Het punt is alleen wel, en dat zit al een beetje verstopt in Deuteronomium 15. Want daar zit iets heel geks in. Dat is misschien niet opgevallen. Vers 4. Als God door Mozes heen gaat uittekenen hoe zijn samenleving eruit ziet, dan staat er, niemand van u zal in armoede leven. 3 versen later zegt God door Mozes, stel dat je nou toch iemand tegenkomt die het niet goed heeft, zorg dan voor hem. Zorg dat iemand niet met lege handen blijft staan. En nog een paar versen later staat er opeens, en dat is natuurlijk eigenlijk heel gek, armen zullen er altijd zijn bij u. En dat is niet logisch, want als je het doet volgens vers 4, dan zouden er helemaal geen armen moeten zijn. Maar daar stond ook nog bij vers 5. Als je mijn geboden onderhoudt, als je echt goed voor ogen houdt hoe de samenleving, een gezonde samenleving eruit ziet, als je dat voor ogen houdt, dan zullen er geen armen zijn. God zet even het principe neer. Maar hij kent de mens en hij weet hoe het gaat. En hij weet dat ze het niet gaan waarmaken. En dat was al eerder gebeurd. Het was met Noach al gebeurd. Het was met andere voorbeelden gebeurd. Ze hadden onnodig 40 jaar door de woestijn gesjouwd, omdat ze soms die geboden van God een beetje kwijtraken. En God zegt dus eigenlijk, voorspellend al, armen zullen er altijd bij jullie zijn. En daarom gaan we even spelregels afspreken. En je ziet het vervolgens ook als je doorleest. Hè? Dus de richteren verhalen in en dan de koningen. Je ziet een volk dat meteen druk is met zichzelf. Met hun eigen huis bouwen. Met geld en goed verzamelen. En daar zekerheid aan ontlenen. Nou, misschien dat u het herkent. Zekerheid ontlenen aan een spaarrekening of een polis of een overwaarde in je huis of wat dan ook. En dat gebeurde in die tijd ook al. En het recht van weduwen en wezen werd vertrapt, staat er soms in de Bijbel. En op een gegeven moment vragen ze zelfs, wij willen een koning. En dat betekent, dat staatshoofd wat we nu hebben, God zelf, daar hebben we een betere oplossing voor. Wij willen net als die volken om ons heen, willen we een koning. En die kunnen we zien en die kunnen we op een voetstuk zetten. En God waarschuwt nog van, weet je dat zeker? Want bij mij betaal je 10% belasting. En bij een koning gaat dat iets meer worden. Nee, we weten het echt zeker. En je ziet het volk langzaam afglijden. En eigenlijk is dan de conclusie, ga ik meteen even door. Gods volk was bedoeld om de wereld te veranderen. Maar in plaats daarvan veranderde de wereld Gods volk. God begon met twee personen. Met Abraham begon het. Om die nieuwe boodschap van zijn koninkrijk al te laten horen. En dat werd een gezin en dat werd een familie en dat werd een volk. En uit dat volk moest de hele wereld gezegend worden. Met een blauwdruk van God voor een gezonde samenleving. Maar het liep even anders. En dan is natuurlijk de vraag, oké, en hoe nu verder? Want als mensen het elke keer weer blijven verknallen, niet snappen wat God nou echt bedoelt, of het niet voor elkaar krijgen om het in de praktijk te brengen, wat dan? Nou, volgens mij is het eerste wat heel belangrijk is, dat we ons realiseren dat wij als mens toen en nu de wereld niet kunnen veranderen. En dat is wel een groot gevaar in je denken. Ik bedoel, ik werk bij ZOA en dan heb je het heel druk en dan heb je allerlei dingen in je Outlook staan. En als je niet uitkijkt, dan vergeet je het gebed te zoeken. Of vergeet je even afstand te nemen en dan ga je zelf heel hard werken. Want je werkt toch voor de goede zaak, je werkt toch voor een prachtige organisatie. Ja, dat is wel zo. Maar als je niet uitkijkt, ga je zelf de wereld veranderen. En je komt tot de conclusie dat dat dus niet gaat. Bovendien, 65 miljoen vluchtelingen, zoveel onrecht in de wereld, zo ver weg ook. Dat krijg je nooit voor elkaar om dat te veranderen. Maar nog erger, we zijn zelf onderdeel van het probleem. Laten we vooral ook niet gaan denken van, er zijn allemaal slechte mensen in de wereld, slechte regeringsleiders, slechte, die alleen maar aan hunzelf denken. En wij christenen gaan het dan goed doen. Nee, we zijn zelf net zo hard onderdeel van het probleem. Gods volk toen kon gewoon dat fantastische plan van God niet waarmaken. En ik denk dat we dat nog steeds niet kunnen. En dat is een hele vervelende boodschap. En die zag God ook wel. En dus zei God, ik kom met een ander plan, of nee, een andere oplossing dan dat jullie het in jezelf zoeken. En hij zegt, ik hou vast aan mijn originele plan. God had, toen hij de wereld maakte, een fantastisch plan. Ik maak een mooie wereld, die gaat groeien en bloeien. Met een heel klimaatsysteem en alles erop en eraan. En mensen, eerst weinig, maar dat worden er steeds meer. Nou, dat mochten we vanochtend al zien. Nieuwe mensjes die geboren worden, fantastisch. God had dat plan en heeft hij nooit losgelaten. Geen moment. En hij zag natuurlijk ook, van, ja, als mensen kun je dat niet rechtzetten. Wat hier gebeurt, dat is voor een mens te groot om recht te zetten. Maar hij hield vast aan zijn plan. Hij liet zijn hart zien. En hij kwam met Jezus. Omdat God naar de wereld kijkt, zoals wij zojuist naar drie kleine kinderen kijken en ook vanochtend naar eentje. En dan denk je, wauw, en dan hoor je ook hier in de zaal, wauw, wat schattig. En dat is het ook. Dat is fantastisch. En dan mag je een zegen toezingen en toespreken naar nieuw leven. En je mag echt even vertederd zijn. En wat Gods hart is, is datzelfde gevoel, maar dan voor al die miljarden mensen die hier nu op de wereld rondlopen of ooit rondliepen of nog zullen gaan rondlopen. Met dat gevoel, dat vertederde gevoel, dat warme gevoel, kijkt hij naar de wereld en hij zegt, dit kan niet waar zijn, maar mijn plan staat en we gaan er iets moois van maken. En toen kwam Jezus. En Jezus, ja, die leed en die stierf voor onze zonden, voor alles wat al de gevolgen was van wat er al mis was gegaan. En tegelijkertijd startte daarmee een koninkrijk van recht. Een koninkrijk wat misschien nog niet helemaal ten volle is doorgebroken, maar wat al gaande is. Want als we dat verhaal naar vandaag brengen, dan is het natuurlijk meteen de vraag van ja, wat gaan we dan doen? Een preek moet altijd eindigen met toepassing. Wat gaan we doen? Nou, allereerst hoop ik dat je hieruit meeneemt, niet meteen gaan rennen. Want dan ga je op je eigen kracht de wereld veranderen. Maar ga eerst eens te raden bij God en bij zijn plannen. Ik hoop dat ik je daar vandaag ook een klein beetje in kan meenemen. En realiseer je dat het koninkrijk van recht eraan komt. We verwachten een volledig doorgebroken, wereldwijd groot koninkrijk. En in dat koninkrijk is recht en gerechtigheid in het centrum. En nogmaals, dat is niet alleen maar het recht van wat een rechter met een boze blik uitspreekt. Nee, gerechtigheid, dat is Gods rechtsorde. Gods wezen zit in die samenleving. En dat is een samenleving waar je lekker aan de slag mag gaan. En waar je mag zaaien en mag oogsten samen met God. En waarin je mag ontspannen en genieten samen met God. En waarin alle rassen en alle kleurtjes samen zijn. En waar dan ook echt voor het eerst helemaal geen profilering of gevoel van onder- of bovenposities meer aanwezig zal zijn. En ik denk dat wij er in deze wereld nooit helemaal los van komen. Een fantastisch koninkrijk wat we mogen zien. En ik hoop ook dat u daar naar uitkijkt. Ik geloof zelf niet in een koninkrijk dat we met een harpje op een wolkje zitten. Trek me ook helemaal niet aan, dat beeld. Maar echt een koninkrijk naar het hart van God. En God wil bezig zijn. God wil met jou oplopen. God wil met jou bezig zijn. God wil dingen zien bloeien. En volgens mij mogen we daarnaar uitzien. En het tweede is dat het koninkrijk van recht er nu al is. Want het is niet alleen maar een vergezicht. Het is niet alleen maar straks in de toekomst. Dan zal het eindelijk goed zijn en dan zullen alle tranen worden afgewist. Ja, dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd, dat koninkrijk van God, dat is al hier, dat is al begonnen. En dat heeft al een heleboel inwoners. En een aantal van die inwoners zien we hier bij elkaar vanochtend. En straks gaan jullie allemaal weer naar buiten. En dan is het koninkrijk van God in deze wereld vertegenwoordigd. Het is overal. Fantastisch. En daar mogen we onderdeel van zijn. En dan mogen we ook dus ons beseffen. En ik hoop ook dat je dat gaat vinden. Dat wat Gods hart is, dat het ook ons hart mag zijn. Kijk, we begonnen met geraakt worden en dat zo moeilijk is. En dat vind ik ook echt. En armoede is heel groot en het is heel ver weg. En het is allemaal statistiek en het is massa. En wij bij ZOA hebben het ook wel eens per ongeluk over beneficiaries of doelgroep. Omdat je iets tastbaar moet maken. En als je niet uitkijkt, ga je ook zo naar de materie kijken. Het is werk geworden, het is doelstellingen geworden, het zijn plannen geworden. Maar het belangrijkste is dat in alles het hart van God ook in ons hart klopt. En dat merk ik zelf ook. Op het moment dat ik de Bijbel open doe, dan word ik daardoor geraakt. Het is niet omdat ik meteen arme mensen voor me zie, maar omdat ik eerst het hart van God zie. En dat maakt dat ik anders kijk naar de wereld om me heen. En als ik dat niet doe, dan kun je heel snel teleurgesteld raken. En dan kan het allemaal tegenvallen. Ik ben een paar jaar geleden in Zuid-Soedan geweest. Mocht zien wat voor mooi werk we daar doen. Mocht mensen spreken. Het was in september. En in december kwam diezelfde plaats op het internationale nieuws. Als de plek waar stammenoorlog weer was uitgebroken. Waar mensen met elkaar op de vuist gingen. Families elkaar uitmoorden. En ik zag juist de stad waar ik was, en ik ben niet op heel veel plekken geweest, zag ik als een spookstad compleet platgebrand op het nieuws terug. En dan denk je, waar doen we dit voor? Waarom? Dit levert toch helemaal geen resultaat op? Als we het zelf weer afbreken, kunnen we dan niet beter gewoon stoppen? En het heeft mij echt even moeite gekost en ook even tijd gekost om het te realiseren. Ja, maar wacht even, nu denk ik als de zakelijke Nederlander. Nu denk ik in resultaat. En nu denk ik dat mijn werk het verschil gaat maken in de wereld. En dat is niet zo. Want de reden dat we er zijn en de reden dat we er nog steeds zijn, is dat we tekenen van hoop willen geven. Dat we iets van dat aanstaande koninkrijk, het koninkrijk van recht en gerechtigheid, dat we dat willen laten horen. En dat kan niet naar 65 miljoen mensen tegelijk, dat realiseer ik me ook wel. En daarmee is de wereld niet meteen een stukje mooier. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat we door desillusie daarmee stoppen. Dus laten wij vooral tekenen van hoop zijn. En dat kan op verschillende manieren. Ik sta hier nu namens SOA. En SOA werkt vooral ver weg. Vooral in die gebieden waar je niet zomaar kunt komen. Met als reden nogmaals omdat de nood daar zo hoog is. En als ik Wierden inrijd, denk ik, nou, onrecht en armoede, dat zie ik nog niet meteen terug. Maar ook hier gebeurt van alles. Ook hier zijn scheeftrekkingen. Ook hier zitten mensen in schuldposities. Ook hier zijn mensen in boven- en onderposities. Mensen die zichzelf heel wat vinden en mensen die denken, niemand ziet mij. Ook hier is eenzaamheid. Ook hier is, ja, noem maar op. En ik hoop ook echt dat je uit vanochtend meeneemt iets van dat hart van God. Dat je geraakt kunt worden of kunt blijven worden. En dat je daarmee ook naar buiten stapt. En dat je je inzet voor de mensen die op jouw pad geplaatst worden. Omdat je weet dat er een rijk van recht en gerechtigheid gestart is en in volle glorie zal doorbreken. En ik hoop ook dat je dan, dat je soms zegt van, hey, ik hoorde dat hier acties is voor Roemenië. Klopt dat? Ook een prachtig voorbeeld. Bepaalde mensen worden diep geraakt en die zeggen van, wij gaan in actie komen. Fantastisch. En wat ze nodig hebben zijn mensen die zeggen, dat geloven wij ook. En we gaan jullie daarin ondersteunen. En ook dat, niet om zelf even de wereld te veranderen, maar wel om tekenen van hoop te blijven uitdelen naar deze wereld. En ik hoop ook dat je dan die 65 miljoen niet vergeet. Die mensen in een totaal verknalde samenleving. Waar al misschien helemaal geen sprake meer is van samenleven en enige vorm van structuur. En we kunnen niet allemaal in een vliegtuig stappen om het op te lossen. Zelfs niet als je een polo van SOA aandoet. Maar we kunnen wel zo nu en dan geraakt worden door het thema. En die mensen iets meegeven waardoor ze mogen weten van, er is meer en er volgt nog heel wat moois. En dat rijk van recht en gerechtigheid, dat zit er aan te komen. En dat mensen dat mogen proeven, omdat er even een uitgestoken hand is, omdat er even voedsel op het juiste moment is, of omdat er met ze gesproken wordt over wederopbouw, om iets weer van dat menswaardige bestaan terug te krijgen. Ja, jullie mogen inderdaad naar voren komen. Ik hoop dat je, ja, iets van dat koninkrijk van God mag proeven. En ik zou ook willen zeggen van doe je Bijbel open en ga dat lezen. Want het is fantastisch en intrigerend hoe God een gezonde samenleving tekent. Maar het is ook zo pijnlijk als je het gat met Nederland of met de wereld ziet. En ik hoop dat je ook vanochtend weer geraakt mag zijn met die boodschap. En dat het je niet koud laat vooral. Amen.